Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik hier vanmorgen weer bij u mag zijn. Weet u, we zijn geweldig bevoorrechte mensen. Dat we de Here mogen kennen en dat we zijn eigendom zijn. Dat we dat mogen weten. En daarom zijn we hier vanmorgen ook weer samengekomen. Maar zo is het niet overal. Ik wil graag vanmorgen daar iets over vertellen en ook iets over mezelf. Zelf ben ik ooit gereformeerd geweest. Ik kom uit de omgeving van Kollum in Friesland. En in die tijd, ik spreek nu over de jaren 82, 83, toen waren er in de gereformeerde kerk van Kollum 5 bijbelstudiegroepen. Er waren 3 grote mannenverenigingen waar ze echt bijbelstudie deden en 2 vrouwenverenigingen. Waar ze ook bijbelstudie deden. Geen spelletjes, echt bijbelstudie. Dus totaal 5 bijbelstudiegroepen. Er is nu, al jaren trouwens, helemaal niks meer. Er is echt geen bijbelstudiegroep meer. En als je dat realiseert, wat er dan om ons heen gebeurt, want dat is maar 1 voorbeeld, maar zo zijn er legio, dan is dat toch wel heel triest. Het gaat er ook niet meer om wat Gods woord zegt. Maar het gaat om de club. En de spelregels, de opgestelde spelregels door de mensen, die zijn belangrijker geworden dan wat Gods woord zegt. En dat is niet van de laatste tijd, maar het is eigenlijk in de kerk altijd eigenlijk vanaf het begin al zo geweest. Dat de door mensen opgestelde geschriften belangrijker zijn dan Gods woord. Vorige week sprak ik met een jongen, vrouw uit die kerk in Kollum, van ongeveer 40 jaar, die had pas belijdenis gedaan. Ze had me enkele maanden geleden ook verteld dat ze belijdenis ging doen. En ik merkte aan haar, aan het gesprek wat we hadden, dat ze oprecht voor de Heere had gekozen. Ze vertelde mij, een dag of 10 geleden, dat ze was gevraagd om ouderling te worden. Ik schrok daarvan. Ik dacht, hoe kan zo'n baby, want dat is gewoon de praktijk van haar, hoe kan zo'n baby in het geloof ooit gaan functioneren als ouderling? Een ouderling behoort een oudste te zijn. En een oudste die kan je leiden en wegwijs maken in Gods woord. Een oudste is ook een oudste in het geloof. Voor mij was dit onmogelijk. En omdat ik dacht dat ik haar gezindheid wist, dat ik dat kende, had ik de vrijmoedigheid om daar tegen haar op in te gaan. Ik heb haar uitgenodigd om samen te praten en te onderzoeken wat de Bijbel van een oudste zegt en over een oudste zegt. Ik had al wat dingen op papier gezet, wat er zoal over een oudste in de Bijbel staat. En ik had de stille hoop, en dat was ook mijn gebed, dat voor haar de Bijbel als Gods woord de doorslag zou geven. We hebben met z'n drieën, mijn vrouw was er ook bij, over de Bijbel gesproken. Wat Gods woord over deze dingen zegt. En die avond heeft erin geresulteerd dat zij en haar man nu op gezette tijden bij ons thuis bijbelstudie gaan doen. Maar het is wel heel triest dat zulke dingen kunnen gebeuren. En dat de kerk het nalaat om zulke baby's in het geloof op te voeden. Maar wel zulke baby's vraagt om te gaan functioneren als oudste. En dat geeft eigenlijk de grote armoe van de kerk, dat geeft de grote armoe om ons heen aan. Mijn persoonlijke uiteindelijke beslissing om uit de kerk te gaan, was op een avond van een gemeentevergadering. Er zou worden gesproken over een nieuw te benoemen dominee. En in de pauze kon iedere aanwezige op briefjes indienen waar hij op had geschreven wat waaraan volgens hem of haar die dominee zou moeten voldoen. Ik had ook een briefje ingediend. Er stonden 2 dingen op. Als eerste dat de voorganger het woord recht mag snijden. En als tweede dat de voorganger moest weten dat hij het eigendom van Christus was. Dat is toch wat ze leren in zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Dus dat zou hij toch in zijn hart moeten hebben. Toen het zover was dat de leider die avond, ook een dominee, alle ingeleverde briefjes voorlas, kwam op een gegeven moment ook mijn briefje aan de beurt. En toen hij mijn briefje in de handen had, lachte hij een beetje en zei, Ja, wat ik hier nou mee aan moet, nou ja, het briefje zit ertussen, dus ik lees hem maar voor. En nadat hij mijn briefje met die twee punten een beetje lacherig had voorgelezen, lachte de hele zaal. Het werd eigenlijk door alle aanwezigen belachelijk gevonden dat iemand zulke dingen op papier had gezet. En er werd verder ook geen aandacht aan gegeven. Ik kromp eigenlijk in elkaar. Ik vond het heel erg en heel verdrietig. Want als dit niet meer belangrijk is, wat dan nog wel? Dat is toch het belangrijkste wat de voorganger moet doen en moet weten. Het woord rechtsnijden. En dat kan hij alleen maar wanneer hij ook echt zijn heiland kent. En zich een kind van God weet. Dit was voor mij de druppel om te besluiten dat daar voor mij geen plaats meer was. En ik heb bedankt als lid van de Gereformeerde Kerk. Dat kennen van hem, broeders en zusters, dat kennen van Christus is erg belangrijk, ook voor ons. Want hoe zouden wij waardig kunnen wandelen zonder hem te kennen? Nog een voorbeeld. Als u iemand, een kennis of wat ook maar, op bezoek krijgt en die blijft bij u eten en u weet niets van hem, dan is het heel moeilijk om het hem naar de zin te maken. Misschien zet u hem wel bruine bonen voor, terwijl hij die helemaal niet lust. Maar als u hem wel kent en u weet dat hij geen bruine bonen lust, dan zal u proberen het hem naar de zin te maken en hem dat niet voorzetten. En hij of zij zal u dankbaar zijn. Maar precies zo is het ook met Gods woord. Kennen wij hem, kunnen wij het God naar de zin maken? En dan bedoel ik, weten wij van zijn plan? Weten wij van zijn plan der eeuwen? Want hoe meer wij weten, hoe meer wij hem ook waardig kunnen gaan wandelen. En hoe meer wij eigenlijk, voorzichtig gezegd, het hem naar de zin kunnen maken. Broeders en zusters, het is genade dat u hier zit. Het is ook genade dat ik hier sta. Want we hebben dat verlangen om meer van hem te weten, niet uit onszelf. Het is de liefde van Christus die ons dringt. En daarom gaan we maar lezen uit het woord, want daardoor leren we hem kennen. En dan gaan we lezen uit Filippenzen 1. Filippenzen 1, vers 1 tot 11. Daar staat, dat is een van de latere brieven van Paulus, die hij in zijn gevangenschap schreef. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. U merkt, ik lees uit de NBG, en die ligt me nog steeds het naast aan het hart. Vers 6 was ik gebleven. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Twee keer heeft Paulus gebeden in dit korte gedeelte. Paulus bidde heel vaak voor de broeders en zusters. Een prachtige tekst uit Gods woord, speciaal gericht aan de heiligen en gelovige broeders in Christus. Ja, aan de heilige en getrouwe broeders en zusters. Want dat zijn de geadresseerden van al Paulus' laatste brieven. Leest u de opschriften maar die boven die brieven staan. Zijn Paulus' laatste brieven gericht aan de wereld? Dat kunnen we nergens vinden, dat staat nergens. Zijn die brieven gericht aan alle gelovigen? Ook dat staat nergens. Ze zijn gericht aan hen, waarvan we lezen in Efeze 1 vers 4, u hoeft de tekst niet op te zoeken, ik lees hem u voor, want u kent hem vast, waar staat, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En wie zijn dan die ons? Wie zijn die uitverkorenen? Dat zijn ook zij aan wie de Efezebrief is geadresseerd. De heiligen en gelovigen, anders gezegd, de apart geplaatsten en getrouwen. Apart geplaatst, waarvoor? Om tot het lichaam van Christus te behoren. En getrouw, waarin? Om in dat late evangelie van Paulus, wat hij na Handelingen 28 mocht brengen, om daarin te gaan staan. En aan diezelfde groep gelovigen is ook de Filippenzenbrief, wat we net hebben gelezen, geschreven. En Paulus zegt tegen die getrouwen, vers 3, ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Paulus is blij en dankbaar, vooral omdat ze zijn evangelie hebben aanvaard. En dat evangelie, broeders en zusters, wat ze hebben aanvaard, was nergens na te speuren. Ze moesten Paulus maar op zijn blauwe ogen geloven. Of misschien toch niet? Nee, broeders en zusters, dat geloof ik dus niet. Want deze getrouwen, dat waren geestelijke mensen. En ze hadden van de Heere geopende ogen des harten gekregen om te onderscheiden de woorden dat het evangelie van Paulus van God kwam en de waarheid was. En ze hadden er deel aan. Ze hadden het in hun hart gesloten. Meteen vanaf de eerste dag dat Paulus hierover begon te spreken. En daarom dankt Paulus ook voor hun, als hij aan hun denkt. Want, we lezen in vers 5, vanaf de eerste dag af tot nu toe hadden ze dat evangelie in hun hart gesloten. En dan komt daarna vers 6, waar ik wat langer bij stil wil staan. Filippenzen 1 vers 6. Hiervan, zegt Paulus, ben ik ten volle overtuigd. Hij is echt overtuigd van iets. Dat hij, die in u, weer diezelfde groep, apart geplaatsten en getrouwen, in u, een goed werk is begonnen. Wat is dat goede werk? Wat zou dat kunnen zijn? Dat is dat die mensen wederom geboren zijn. Dat die dus geluisterd hebben naar het evangelie. Dat die gegroeid zijn, dat die opgewassen zijn. En dat die nu zijn staan in het late evangelie wat Paulus mocht brengen. En dat goede werk zal, dat hij die in u dat goede werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. Ten einde toe. En wanneer is dat einde? Dat staat er als laatste achter. Tot, en dan moet er eigenlijk in nog bij, want dat staat niet in de vertaling, maar wel in de grondtekst. Tot in de dag van Christus Jezus. Een prachtige tekst, waar nogal wat diepgang in zit. Hier staat dus dat zij, die tot het lichaam van Christus behoren, na hun sterven, in een verheerlijk lichaam, naar de Heere gaan. En dat de Heere dan, in de hemel, waar hij vertoeft, doorgaat met het goede werk wat hij hier op aarde in die gelovigen is begonnen. En deze tekst is eigenlijk ook een Bijbels bewijs dat er voor de gelovigen van het lichaam van Christus een uitopstanding van tussen de doden uit is. Want er staat niet maar enkele teksten in de Bijbel over die uitopstanding, maar dit is een bewijs, want anders kan Christus nooit met het goede werk doorgaan tot in de dag van Christus Jezus. Dan moet die gestorven gelovige bij hem zijn. Ik geloof dat zolang we in dit aardse lichaam zijn, dat we dan niet in staat zijn om de hemelse dingen in al hun volmaaktheid te bevatten. En dat we na ons sterven in de hemel verder opgevoed worden en ingeleid in de hemelse dingen. Om de hemelse taak die voor ons is weggelegd ten volle te kunnen uitvoeren. Dit geloof ik op grond van deze tekst, Filippenzen 1 vers 6. Dat de Heere doorgaat, zal voortzetten het goede werk wat hij is begonnen tot in de dag van Christus Jezus. En die hemelse taak, die is, dat kunnen we lezen in Efeze 3 vers 10, dat wij, de leden van het lichaam van Christus, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zouden maken. Efeze 3 vers 10 staat dat. Het gaat er altijd om wat Gods woord zegt. Laten we daarom nog maar eens kijken wat Filippenzen 1 ons nog meer te zeggen heeft. Paulus spreekt dus tot die apart gezette groep gelovigen in vers 6. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij in u een goed werk is begonnen. Dat goede werk. Paulus spreekt hier niet over het goede werk wat God vanaf den beginne is begonnen voor alle mensen. Nee, Paulus spreekt hier over een speciaal werk wat Christus speciaal in u, in die apart geplaatsten is begonnen. Een bijzonder werk van God, wat God in die individuele mens is begonnen. En dat werk, in ieder individu die behoort bij het lichaam van Christus, zal ook na het sterven worden voortgezet. Hiervan is Paulus ten volle overtuigd. Letterlijk staat er in de grondtekst in vers 6, dat hij, die in u een goed werk beginnende, dit zal voleindigen tot in de dag van Christus Jezus. Dat staat er letterlijk in de grondtekst. Voleindigen. En Paulus heeft het vaste vertrouwen dat deze dingen zo zijn. En de tekst handelt dus ook over de positie van de gelovigen. Gaat over het heden en over de tijd daarna. Wanneer de gelovige is verstorven. Maar dat was wel duidelijk daar. Nog even over het woordje voleindigen. Hij die in u een goed werk beginnende, dit zal voleindigen tot in de dag van Christus Jezus. De Statenvertaling heeft dit woord gebruikt. En het is een juiste vertaling. De HSV, die u waarschijnlijk voor u hebt, daar staat voltooien. Dat is ook goed, maar ik vind voleindigen persoonlijk toch mooier. Dus God zal zijn werk in ons, die bij het lichaam van Christus horen, na ons sterven, op wonderbaarlijke wijze voleindigen. Dit voleindigen, dat is zo mooi. En daarom is het soms ook onmogelijk om niet naar de grondtekst te gaan, want dan wordt het nog mooier. Dat voleindigen, dat is het Griekse woord epiteleo. Dat wordt 11 keer in het Nieuwe Testament gebruikt, waarvan 9 keer door Paulus, maar slechts 1 keer in Paulus' latere brieven en wel hier in Filippenzen 1 vers 6. En wanneer we naar de grondtekst kijken, dan kunnen we er altijd veel van leren. Want het woordje epiteleo is opgebouwd uit de woorden epi, en dat betekent op, en het woordje telos, teleo, telos, en dat betekent doel, einde. Dus God zal op wonderbaarlijke wijze met de gelovigen tot zijn doel komen. Dat zit in dat voleindigen opgesloten. Gods doel met de gelovigen in Christus is om gelovigen bekwaam te maken voor hun taak. En Gods doel is ook om hen in al hun pracht en praal te laten verschijnen met hem op de dag van Christus in heerlijkheid. Colossenzen 3 staat dat. En om hiertoe, om dit alles in staat te zijn, dat is heel veel, broeders en zusters, om in al hun pracht en praal op de dag van Christus in heerlijkheid. Om hiertoe in staat te zijn, wordt het lichaam van Christus door God toebereid. En dat is het goede werk waar hij mee bezig is en mee doorgaat na ons sterven. Paulus is zo blij, hebben we gelezen, zo van de geheiligden te kunnen spreken en hij draagt ze op het hart. Omdat omgekeerd die gelovigen ook Paulus op het hart dragen. Wat duidelijk blijkt uit het delen van het lijden van Paulus. Want wat hebben we gelezen in vers 7? Filippenzen 1, vers 7. Dat zij deelgenoten waren van de mij verleende genade. En we weten dat Paulus vond het genade dat hij om Christus wil mocht lijden. En in die genade, in die verdrukking, deelden de broeders van Filippi. Kijk maar eens wat er in hetzelfde hoofdstuk in vers 29 staat. Filippenzen 1 vers 29. Want aan u, zegt Paulus tegen dezelfde groep gelovigen, aan u is de genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En een paar bladzijden verder in Filippenzen 3 vers 10 lezen we daar ook over. Filippenzen 3 vers 10. Daar staat dit alles om hem te kennen. En de kracht zijn er opstanden. En de gemeenschap aan zijn lijden. Ja. En als laatste tekst, die zal ik even voorlezen. Er staat in Efeze 3. Maar u kent hem wel. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven, zegt Paulus. Bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Ervaren we dat ook zo, dat verdrukkingen een eer voor ons zijn in Christus? We gaan weer terug naar Filippenzen 1. Filippenzen 1 vers 9 gaat door over de wandel en de praktijk van de gelovigen hier op aarde. In Filippenzen 1 vers 9 staat letterlijk volgens de grondtekst: en dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig zij in volledige kennis en alle begrip. Dat gaat een beetje verder dan dat er in onze vertalingen staat. In volledige kennis en alle begrip. In deze tekst staat voor liefde het Griekse woord agape. En dat wijst op een liefde gebaseerd op Gods genade. Hier wordt dus geen voorwaardelijke liefde bedoeld. Het was Gods liefde zonder voorwaarden. En Gods genade, Gods liefde zegt, ik heb je lief, ondanks alles. En deze liefde was reeds aanwezig onder de Filippenzen, maar Paulus bidt dat deze onvoorwaardelijke liefde meer en meer overvloedig mag worden. Dat staat in de grondtekst. Nogmaals de tekst. In de HSV, zoals u hem voor u hebt. En dit bid ik, Filippenzen 1 vers 9. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. De HSV noemt gelukkig al het woordje kennis. Maar in de grondtekst staat volledige kennis. Dan zien we dat in die tekst, in Filippenzen 1 vers 9, drie woorden elk centraal staan. Drie kernwoorden voorkomen. Dat is liefde, overvloed en kennis. Dan nog één keer die tekst, vanuit de grondtekst. En dit bid ik, zegt Paulus, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig zij in volledige kennis en alle begrip. Dat is de bede van Paulus voor hen die tot het lichaam van Christus behoren. Paulus plaatst in zijn gebed de liefde in directe relatie tot de volledige kennis. Dat wijst erop dat de liefde, wat ook de liefde tot de waarheid, de liefde tot Gods woord insluit, dat die liefde leidt tot volledige kennis. En deze kennis, epignosis, is niet het hebben van een bepaalde mate van intellectuele of verstandelijke kennis. Maar epignosis wijst op het kennen door een innige vorm van gemeenschap. Op het kennen van de Here. Daarom zal het ook de innige wens van de gelovigen eigenlijk behoren te zijn ernaar jagen hem te kennen. Dat komt voort uit de liefde tot hem. Daarna volgt nog een gedeelte wat direct weer met onze wandel te maken heeft. Filippenzen 1 vers 10. En die tekst moeten we wel lezen met inachtneming van de dingen van vers 9. Die drie dingen. Want wanneer we die drie dingen van vers 9 daarin toepassen, dan zijn we in staat te gaan wandelen zoals we lezen in vers 10 en 11. De Statenvertaling lees ik even voor van vers 10 en 11. Daar staat: opdat gij beproeft de verschillend zijnde dingen, opdat gij oprecht zijt. en zonder aanstoot te geven tot in de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Wanneer je het echt met uw hart leest, broeders en zusters, dan zult u moeten erkennen, dit kan niet zonder liefde. Dit kan absoluut niet zonder de liefde tot Gods woord. En dit kan al helemaal niet zonder het kennen van Hem en zijn woord. Vers 10, nog een keer. Opdat gij beproeft de verschillend zijnde dingen. Opdat gij oprecht zijt. En zonder aanstoot te geven tot in de dag van Christus Jezus. Door de liefde van God, die in onze harten werkzaam wil zijn, krijgen wij de liefde voor de waarheid. En worden we, door bezig te zijn met zijn woord, vervuld ook met volledige kennis. Wat weer tot gevolg heeft, dat we in staat zijn om te kunnen beproeven. Ja, te kunnen onderscheiden. De dingen die verschillen in het door Paulus gebrachte evangeliën. Zodat we zien waar het op aankomt voor wat betreft de zegeningen en de positie van het lichaam van Christus. Dit vervuld worden van de volledige kennis is volstrekt nodig om de Heere te kennen zoals Hij gekend wil worden in deze huidige tijd. Zodat we die weg kunnen gaan die Hij aangeeft in zijn woord. Zodat we onze wandel waardig kunnen wandelen aan zijn hand. Want wanneer we de verschillen niet onderscheiden in de schrift, in Gods plan, in de doelgroepen en de positie van die groepen, dan maken we één grote hutspot van Gods woord. En dan gaan we als blinde wegwijzers het woord, de waarheid van zijn kracht beroven. Maar we gaan nog even naar vers 10 kijken en dan pakken we ook weer de grondtekst. Want geen van de bekende vertalingen, ik heb ze allemaal nagekeken, zet ons op het juiste spoor. En daarom is de grondtekst bij Bijbelstudie doen zo geweldig belangrijk. Ondanks het feit dat de Statenvertaling het wel het beste heeft vertaald. Maar ik moet toegeven, het is ook moeilijk te vertalen. Dat gaat over Filippenzen 1 vers 10. En in de HSV staat, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent. En het gaat om het woordje oprecht. In de grondtekst vinden we voor dat woordje oprecht het woord Eilikrinus. En behalve hier in Filippenzen 1 komt het alleen nog voor in de grondtekst in 2 Petrus 3 vers 1, waar het ook door oprecht is vertaald. Maar het woord Eilikrinus komt van de woorden heile, de zonneschijn, wat weer komt van helios, dat is zon. En het woord krino betekent afscheiden, onderscheiden, beoordelen. We zien dus dat er in het woord Eilikrinus, wat met oprecht is vertaald, veel meer zit opgesloten dan dat tot ons komt uit de vertalingen. En wat speciaal gericht is aan de leden van het lichaam van Christus. En wat moeilijk in één woord is te vertalen. Dus Eili heeft te maken met zonneschijn, met licht. En Krinus heeft te maken met onderscheiden, met beoordelen. Dus Eilikrinus betreft een geplaatst zijn in het licht. Waardoor we ten volle de dingen die verschillen mogen onderscheiden, ja, en zelfs een krino oordeel over mogen hebben. Wanneer we dan nog eens proberen de tekst te vertalen met inachtneming van het woord Eilikrinus, dan komen we tot het volgende. Nogmaals de tekst. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij Eilikrinus zijt, in het licht geplaatst zijt, in staat zijt om te onderscheiden de dingen die verschillen zonder aanstoot te geven tot in de dag van Christus Jezus. En dan wordt die tekst, dan gaat het woord leven. Dan zien we dat het woord Eilikrinus eigenlijk uitdrukt dat we in een bepaalde positie geplaatst zijn. In het licht. En door de verlichte ogen van ons hart, door Gods geest, mogen onderscheiden waar het op aankomt. Er zijn meer van die teksten die misschien door de vertalers, ik zal er niet over oordelen, maar wel niet goed zijn begrepen, omdat ze de positie van het lichaam vaak niet onderscheiden. Bijvoorbeeld Efeze 2 vers 19. Efeze 2 vers 19. waar staat: zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. U kent de tekst vast wel. Misschien zult u denken, wat heeft deze tekst nu met het licht te maken? Maar daar gaat het even om, hè. Er is vertaald, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Maar ook uit de grondtekst had dit beter vertaald kunnen worden als medeburgers van het heiligste. Want zo staat het in de grondtekst. Het staat er als een bepaling van plaats. En wanneer we de tekst goed lezen, dan is dat ook logisch. Want als we huisgenoten God zijn, dan mogen we ook wonen waar God woont. Dus broeders en zusters, door Gods rijke genade zijn we medeburgers van het heiligste, of anders gezegd, medeburgers in het heilige der heiligen, of nog anders gezegd, medeburgers in zijn licht. En in Efeze 1 vers 18 komt ook zo'n tekst voor, die ook niet goed is vertaald. Efeze 1 vers 18 tot 19, daar zegt Paulus dat de gelovigen verlichte ogen uw harten mogen hebben, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En ook hier zou uit de grondtekst vertaald moeten zijn, dat laatste stukje van de tekst, hoe rijk is zijner erfenis in het heiligste, oftewel in het heilige der heiligen, oftewel in het licht bij hem. Want dat is de betekenis. En dan het volgende. U kent de tekst allemaal uit Genesis. En God zeide, er zij licht en er was licht. Het licht was het allereerste wat God op aarde bracht. En daarna, toen het licht was, begon God zijn werk aan de schepping. En hij deed dat in zijn licht. En hierdoor leren we en zien we dat wanneer de Heere iets schept, dat dat altijd in zijn licht, in het licht gebeurt. Wanneer God dan in Efeze 2 een nieuwe mens schept, dan is dat ook logisch dat ook die nieuwe mens, dat die nieuwe schepping in zijn licht plaatsvindt. En dat hij die schepping in zijn licht plaatst. Ziet u hoe geweldig al deze dingen zijn? En van die plaatsing lezen we in Filippenzen 1 vers 10, wat we net hebben behandeld. We vinden ook hetzelfde nog over het licht in Colossenzen 1. Colossenzen 1 vers 11 tot 12. Daar zegt Paulus, zo wordt gij weer diezelfde groep gelovigen aan wie Paulus de brief heeft geadresseerd. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader, waarvoor die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. En ook hier staat het licht gelukkig bij, maar ook hier zou volgens de grondtekst vertaald moeten zijn, die u toebereid heeft voor het erfdeel in het heiligste in het licht. Dus in het heilige der heiligen in het licht. Dat is het erfdeel van Christus in het heiligste. Het heilige der heiligen in het licht. En in Christus is het ook het erfdeel van allen die bij het lichaam van Christus horen. Die toevoeging in het licht laat ons ook nog denken aan 1 Timotheüs 6 vers 16, waar staat dat de Heere der Heeren een ontoegankelijk licht bewoont. En wij mogen weten, door genade, uit het woord, dat deze nieuw geschapen ene mens, het samenlichaam, die in het licht geplaatst is, de toegang heeft tot het heilige der heiligen. Ja, zelf de toegang heeft tot het ontoegankelijk licht. Broeders en zusters, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Medeburgers in het heiligste en huisgenoten Gods. En bij dit alles moeten we niet vergeten dat het de erfenis is van Christus. Het is niet onze erfenis, maar wij mogen in de erfenis van Christus delen. Want hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Broeders en zusters, zien we in dit alles welk een geweldige positie wij door genade in Christus hebben ontvangen? Zien we ook dat deze, onze positie, totaal iets nieuws was, is dat tevoren nog nooit verkondigd was, zien we dat dit nieuw geschapen lichaam ook iets nieuws is, wat voor Handelingen 28 nog helemaal niet bestond. En zien we ook de geweldige hoge hoop en roeping en plaatsing van het lichaam van Christus. Wanneer we het alles zien en geloven, dan kunnen we alleen maar in grote verbazing en verwondering danken voor de grote onvoorstelbare zegeningen die ons in Christus ten deel zijn gekomen. Dan kunnen we met heel ons hart zingen dat oude lied: ik wandel in het licht met Christus. Ik wandel in het licht met Christus. Deze brief aan de Filippenzen gaat het in wezen om het persoonlijk leven vanuit de gezindheid van Christus. Het gaat niet om onze eigen gezindheid, maar het gaat om de gezindheid welke ook in Christus Jezus was. U kent de tekst wel. Filippenzen 2 vers 5. Het gaat erom dat die gezindheid in ons gestalte krijgt. Het gaat om het praktische leven van de gelovigen met het oog op de dag van Christus. De versen 10 en 11 gaven daar een beschrijving van. Dan komen we nog even terug bij het woordje eilikrinos. Weet u nou wel, dat had te maken met in de positie geplaatst zijn. Daar drukte het uit, in het licht. En dat we door verlichte ogen van ons hart ook mogen oordelen. En dat in het licht geplaatst zijn heeft ook nog een gevolg. Want als gevolg van het meer en meer overvloedig zijn in volledige kennis en begrijpen van vers 9, heeft het als gevolg dat de getrouwen, vers 11 staat daar, vervuld zijn van vruchten der rechtvaardigheid. Er staat dus in vers 11 dat de gelovigen zijn vervuld met de vruchten der rechtvaardigheid. Dat is nogal wat. Zullen we goed, voor een goed begrijpen dat het ook een beetje in ons vast gaat zitten. Vanaf vers 9 dit gedeelte nog eens een keer lezen. Zoals, en dan ga ik het lezen zoals het er eigenlijk volgens de grondtekst zou moeten staan. Dus Filippenzen vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloed zij in volledige kennis en begrip. Vers 10. Opdat gij beproeft de verschillen zijnde dingen, opdat gij oprecht, dat is dus in het licht, zijt en zonder aanstoot te geven tot in de dag van Christus. Vers 11. Vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God. En dan is het ook weer prachtig om te mogen constateren op grond van de grondtekst, dat het woordje vervuld in vers 11, dat is het woordje plero, in de voltooide tijd is geschreven. Dat is geen zaak die nou vervuld moet worden, maar dit vervuld met vruchten der rechtvaardigheid is reeds voltooid. Daar hebben we reeds deel aan. Dat heeft God al vervuld. Het lichaam van Christus is reeds gezegend, vervuld met de vruchten der rechtvaardigheid. En hierin zien we ook een bevestiging van Efeze 1 vers 3. Waar staat, en dat kennen we allemaal uit ons hoofd die tekst. Gezegend zij de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Vanuit God gezien is dit vervuld. Ze liggen voor ons klaar. Maar vanuit onszelf gezien mogen we deze geestelijke zegeningen door een waardige wandel één voor één nog ontwaren. Want er is niemand die ik ken die mij kan zeggen, ik heb reeds alles ontvangen. Die alles al weet. Dat is onmogelijk. We mogen deze zegeningen nog één voor één ontvangen door van God verlichte ogen des harten. Want vanuit de Griekse tekst weten we, daar heb ik het hier al eens eerder over gehad, in Efeze 1 vers 3, er wordt een tijd gebruikt, de aoristus 1, die aangeeft dat God nu bezig is de gelovigen van het lichaam van Christus die zegeningen één voor één te geven. En daarvoor ontvangen ze op zijn tijd verlichte ogen des harten. Tot de rijke zegeningen in hem behoort dus het vervuld worden tot alle volheid Gods. Vers 10, vers 11 van Efeze 1. Er is een heerlijkheid en zegen verbonden met de schepping. Maar de heerlijkheid en de zegen die het lichaam van Christus betreffen, gaan boven de schepping uit en zijn verbonden met alle volheid Gods. Het zijn werkelijk alles overtreffende geestelijke zegeningen die ons in Christus ten deel zijn gevallen en waarvan we de volle omvang straks zullen kunnen zien en bevatten. De vruchten van rechtvaardigheid, vanzelf, zijn een gevolg van de volledige kennis van versnegen, die we mochten ontvangen door de leiding van Gods geest. En door die kennis moeten we leren verstaan wat de positie van het lichaam van Christus is. En door die kennis mogen we leren wat onze roeping is en dat we leren onze roeping waardig te wandelen. En die vruchten der rechtvaardigheid hebben we niet ontvangen door eigen inspanning. Maar die vruchten der rechtvaardigheid zijn enkel en alleen door Christus ons deel geworden. We hebben gezien in Filippenzen 1 vers 9 dat we de volledige kennis epignosis hebben ontvangen. En in ieder geval dat die nodig is. We hebben in vers 10 gezien dat we geplaatst zijn in het licht. En het licht schijnt erop. En vanuit de kennis van vers 9 kunnen we ten volle onderscheiden de dingen die verschillen. We mogen er zelfs een oordeel over hebben. En in vers 11, het een volgt op het ander. In vers 11 hebben we gezien dat we reeds vervuld zijn met de vruchten der rechtvaardigheid. Wat kan hier nog aan toegevoegd worden? Van God af gezien is het helemaal compleet. God heeft ons werkelijk vanuit zijn grote liefde alles gegeven, daar ontbreekt niets aan. We zijn reeds burgers van een rijk in de hemelen. Of nog sterker gezegd volgens de grondtekst, wij bezitten dat hemelsburgerschap. Maar wanneer we naar onszelf kijken, dan weten we dat we nog steeds in ons aardse pakje hier rondlopen. Wat in beginne goed gemaakt is, maar door de zonde in een gebroken staat is terechtgekomen. En daardoor zeer gebrekkig is en waar ook heel veel aan mankeert. En we kunnen ook maar ten dele bevatten wat we allemaal hebben ontvangen. We mogen ons uitstrekken naar de hemelse dingen en daar zijn we hier ook mee bezig vandaag. Maar ons denken, ons voelen, ja al onze zintuigen zijn aards gericht. We kunnen alleen maar driedimensionale dingen bevatten, de lengte, de breedte en de hoogte. Dat is drie. Maar waar moeten we met die vierde heen, die diepte? We kunnen ons een kubus voorstellen. U allemaal hoop ik. Die heeft een breedte, een lengte en een hoogte. Maar waar moeten we in de kubus met de diepte heen? Dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Maar we mogen weten dat we als leden van het lichaam van Christus deel hebben aan die uitopstanding uit de doden. En dan weten we ook dat we na ons aardse leven zullen opstaan in een verheerlijk lichaam. En dat lichaam, dat zal dan in staat zijn om die vierdimensionale zaken te bevatten. Een lichaam wat in Christus zal zijn. En wat exact die taak zal uitvoeren die in de hemel voor hem, voor haar is weggelegd. En daarom kan ik van harte Paulus nazeggen. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot in de dag van Christus Jezus. Wij mogen dit zien als een voortgaande opvoeding in geestelijke zaken. Een opvoeding die hier op aarde reeds is begonnen, maar vanwege onze aardse beperkingen niet volkomen kan worden. En daarom in een hogere dimensie zal worden voortgezet, tot in de dag van Christus Jezus. Ja, in Christus is het lichaam van Christus, zijn we nu reeds geestelijk volmaakt. Maar we zullen daadwerkelijk in alle realiteit in die volmaaktheid wandelen als we in hem zijn thuisgehaald. In het licht, in hem zijn geplaatst. En dan zullen we in dat nieuwe lichaam, zonder belemmeringen van het oude, volledig die vierde dimensie kunnen leren bevatten door Gods werk wat in ons wordt voortgezet. Ik wil u nog één vraag stellen. Is God dat goede werk van Filippenzen 1, vers 6, waar we het over gehad hebben, reeds in u begonnen, broeders en zusters? Want dan mag u ervan verzekerd zijn dat hij zijn werk in u zal voleindigen. nadat u bij hem bent gearriveerd. Dat was het uitzicht van Paulus en verlangen wat Paulus had. En dat mag ook ons uitzicht en verlangen zijn. Maar zolang we nog hier zijn, dan wil ik Paulus nazeggen. Houd stand. Houd vast wat u hebt. En laat niemand van u de prijs doen missen. Want daar waarschuwt Paulus voor. De prijs die alles omvat in Christus Jezus. Paulus die bad heel veel voor broeders en zusters. We hebben het gezien in dit korte stukje van Filippenzen 1 in die 11 versen 2 keer. En als u de kern van Paulus bidden zou samenvatten, dan komt het erop neer dat hij altijd bad, houd vol broeders en zusters, blijf staan op het fundament dat ik heb gelegd. En laat u niet heen en weer bewegen door allerlei wind van leer, maar wandel uw roepen waardig. En dat waardig wandelen kan alleen maar door hem te kennen. Amen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, wat is het toch geweldig om zo met uw woord bezig te zijn, Heer. U hebt ons zoveel gegeven, Heer. Ja, Heer, alles is klaar. U hebt ons gemaakt dat... Ja, Heer, er zijn bijna geen woorden voor. En ik wil u danken, Heer, dat u, dat u de heerlijkheid hebt opgegeven om hier naar deze aarde te komen. Heer, dat waarvan we mogen lezen over die gezindheid, Heer, dat u alles hebt opgegeven om mens te worden, Heer. En dat u ook zo graag wilt dat wij daarvan leren en dat wij ook in die gezindheid gaan staan. Dat wij van onszelf, Heer, het oude ook achter ons laten en mogen opwassen in al die dingen waarin gij ons wilt opvoeden. Dank u wel, Heere, dat we ook vanmorgen mochten weten, Heere, dat het aardse is beperkt, maar dat gij doorgaat, Heere, met allen die van u zijn. Na ons sterven, Heere, mogen we bij u zijn en wilt u ons brengen in die heerlijkheid waarin u zelf ook bent. Heere, dank u wel voor die grootheid. Heere, dat we het ook allemaal mogen zien en mogen pakken en mogen grijpen, Heere, want het ligt er voor ons klaar. Dank u voor uw liefde en voor uw trouw, om Christus wil. Amen. Ik wou nog graag een lied zingen, een heel oud lied, dat kennen jullie allemaal, ik heb het al een keer genoemd vanmorgen. Ik wandel in het licht met Christus. Er staat, ik wandel in het licht met Jezus, maar ik wou er eigenlijk maar Christus van maken. Ja, geweldig. Ja, want tuurlijk, de naam Jezus is prima, maar Paulus zegt ook ergens, zo ken ik dan niemand meer naar het vlees. En de naam Jezus is eigenlijk wel de naam die Jezus droeg toen hij hier in het vlees rondwandelde. En we horen zoveel Jezus en Jezus. Maar voor mij, broeders en zusters, en ik denk ook voor u, is hij de Christus, de opgestane. En daarom vind ik Christus dus mooier, om het zo te zingen.
Thank you.